Dat is PA0 TLO, PA0 Delta Lima Oscar. Nou, laten we eerst wat andere nieuwtjes doen voor we aan het echt grote nieuws beginnen. Amsterdam daarna meldt dat even kijken, ja, ze hebben verschillende dingen. Maar goed, eerst even over de CubeSats die pas geleden zijn gelanceerd. Vanuit de Space Station, 3 stuks. 1 KUNS, PF, UBA, CubeSat en IRAS2. Nou, daar was een beetje verwarring welke was nou welke. Aanvankelijk werd dat wel meteen gepubliceerd. Binnen 1 of 2 dagen hadden ze al de identificatie gekregen. Maar ik ben toch eens even gaan meten en het blijkt dat er 2 verwisseld zitten. UBA CubeSat blijkt toch object 43467 te zijn. En niet zoals nog steeds in de officiële database staat 43466. En het andere object, 1 KUNS-PF uit Kenia, blijkt dus 43466 te zijn. En niet 67. Dus er zitten er 2 verwisseld. Nou nog even die officiële verantwoordelijke zien te overtuigen dat ze de database moeten aanpassen. En dan komt het allemaal weer goed. Alles wijst erop dat IRAS2 wel klopt. Dat is 43468. Dat zal wel goed zitten. Goed. Dat Amsterdam heeft dat al verwerkt in hun lijstje van baanparameters. Dus elke week publiceren. Dus dat zit al up-to-date. Dan zit er dus de digitale communicatieconferentie aan te komen. Geïnteresseerden die kunnen daar naartoe. In Albuquerque, New Mexico, 14, 16 september. En als je daar iets wil vertellen, dan moet je nu je verhaal opsturen voor 31 juli. En dat kan over allerlei zaken gaan. Over het algemeen is het zo, als er iets digitaals in zit, dan is het al goed. Dus ook SDR en al dat soort dingen, allemaal welkom. NASA die gaat een workshop houden. De Academy of Aerospace Quality Workshop, AAQ. En die is open voor iedereen. Je hoeft je maar aan te melden, kost niks, maar je moet wel even laten weten dat je komt. In Cleveland, Ohio, op vrijdag 7 september. Er is ook een website beschikbaar voor dat gebeuren. De hele academy is eigenlijk gewoon open. Daar kun je inloggen of een account aanmaken en dan kun je gebruik maken van alle materiaal wat ze verzameld hebben op het gebied van kwaliteitsaspecten van het ontwikkelen van allerlei dingen in de ruimtevaart. Zoals CubeSats of andere payloads voor satellieten enzovoort. Misschien voor de bouwers van satellieten interessant. De Chinezen die gaan een microsatelliet symposium houden. 18 tot en met 20 november in een universiteit in China doen ze samen met Cal Poly in Californië. En ze nodigen ook mensen uit om daar naartoe te komen. En daar zullen ze ook allerlei zaken op het gebied van kleine satellieten gaan behandelen en bespreken. Er zit ook een wedstrijdje aangekoppeld. Het winnende team kan een lancering cadeau krijgen voor een 3-unit CubeSat. Of een 1-unit payload mogelijkheid voor een satelliet. Nou ja, voor de liefhebbers. Verder, Amsterdam die heeft dus al lang baanparameters gepubliceerd voor amateursatellieten. Ze hebben nu de hele historie van al die parameters online gezet. Want er waren mensen op zoek naar oudere parameters, die wilden nog terug kunnen kijken. En dan hebben ze gedacht, nou dan zetten ze ook allemaal online van de laatste 25 jaar. Dus dan kun je het hele archief nog doorkijken als je dat wil. Jerry en Nul J.I., de Vice President Engineering van Amsterdam, die is bezig met de volgende CubeSat om die te testen en zo. En die heeft over al die engineering activiteiten met de Amerikaanse CubeSats een lezing gehouden in Dayton. Nou ja, de Hamvention in de buurt van Dayton, daar is hij tegenwoordig niet meer. Maar die heeft daar een presentatie en die heeft hij online gezet. Dus die kun je nog helemaal terugkijken wat hij daar precies verteld heeft. En dat materiaal kun je ook gebruiken voor ja, als je zelf iets wil vertellen ergens over dit soort satellieten. Ja, dus de zomertijd, tijd voor alle mogelijke D-expedities. Een groep amateurs in Kroatië die is van plan actief te gaan worden van 16 tot en met 23 juni. Op allerlei banden, 80 tot en met 6 meter, maar ook op amateursatellieten. En dan gaat het om het station 9 Alpha 90 Papa, 9A90P, vanaf een van de eilanden bij Kroatië, Vela Palagusa eiland. En die zullen dan proberen alle mogelijke verbindingen ook te gaan bevestigen. De QSL-manager is 9A2MF enzovoorts. Dus als je iets daarmee wil, dan kan dat. Een data warehouse voor de verschillende CubeSats. Daar wordt regelmatig onderhoud aan gedaan. De data warehouse voor Naïef 1 is intussen verplaatst naar een andere server en daardoor zijn er even wat probleempjes geweest, maar dat is intussen voorbij. Ja, en dan komen we toch bij het grote nieuws van deze week natuurlijk, namelijk de lancering van de eerste actieve fase 5 satellieten naar de maan. Hadden we het vorige week al over, toen was het net voor de lancering, laat in de zondagavond. De lancering heeft toen plaatsgevonden volgens plan om 23 uur 28 onze tijd op 20 mei vanaf Xichang in China met een Lange Mars 4C raket. En ja, daarbij zijn dus 3 satellieten richting de maan gestuurd. Shuixiao, dat is een relais satelliet die achter de maan rondjes gaat draaien rond het L2-punt om daar als relais systeem te fungeren voor de later nog komende lander en maanwagentje. Dat komt pas aan het eind van het jaar, maar die satelliet die wordt dus vast even op zijn plek gehangen en getest. Maar daarbij zijn dus ook twee microsats mee gelanceerd, Longjiang 1 en 2, die ook radioastronomische metingen moeten gaan doen en waar ook amateurradio bij zit. Dus vandaar eigenlijk ook een beetje amateursatellieten. Nou, dat is een hele toestand geweest. Er is van alles gebeurd de afgelopen week, want na de lancering was het even zoeken. En een heleboel amateurs hebben de satellieten in eerste instantie wel goed kunnen ontvangen. Longjiang 1 en 2 met de downlink op 70 centimeter. Al gauw werden ook de S-band downlinks ontvangen van die twee satellieten. LJ1 bij 22.22.8 of zo en LJ2 bij 22.75.2. En dat ging redelijk goed totdat de afstand te groot werd. En toen begonnen veel mensen de signalen kwijt te raken. Maar toen werd het nog moeilijker, want toen hebben ze de 70 centimeter downlink uitgeschakeld op een gegeven moment van beide satellieten, omdat ze een koerscorrectie moesten gaan uitvoeren. Nou, en toen begon het een en ander fout te gaan. Het bleek bleek namelijk dat de koerscorrectie van Longjiang 1 mislukt is. De officiële verhalen daarover moeten nog gepubliceerd worden door de Chinezen. Dus ik zal verder niet op de details ingaan, maar het komt erop neer dat Longjiang 1 als verloren moet worden beschouwd. Sinds de koerscorrectie is helemaal niks meer gehoord van die satelliet, geen enkel downlink signaal. En het is ook helemaal niet meer duidelijk in welke baan die nou terecht is gekomen. Nou, toen hebben ze wel snel kunnen achterhalen waar het dan lag. En daardoor hebben ze bij Longjiang 2 een correctie kunnen doorvoeren, waardoor die wel op de goede manier zijn koerscorrectie kon uitvoeren. Dat werd dan wel even wat uitgesteld, maar dat was op zich niet zo'n probleem. Dus toen hebben ze Longjiang 2 alsnog op de juiste manier richting de maan kunnen manoeuvreren. Later nog een kleine koerscorrectie en toen is die vrijdag de 25e tussen 16 uur en 17 uur onze tijd de maan gepasseerd op zo'n 300 kilometer hoogte. En toen is de afremmanoeuvre uitgevoerd, zodat hij dan in zijn elliptische baan rond de maan kon komen. Al die tijd was 70 centimeter wel uitgeschakeld, dus daar hadden we even nog niks aan. S-band was wel nog steeds te ontvangen. Heel veel mensen hebben dus de S-band downlink bij 2275 kunnen volgen. En als het goed is, zit LJ2 nu in een baan met het laagste punt. Ja, hij zit een beetje hoger dan gepland, maar dat is op zich niet erg. Laagste punt iets van bijna 450 kilometer en hoogste punt in de buurt van 15.000 kilometer. Ze hadden gedacht 9.000, maar het is dus iets hoger geworden, waarschijnlijk. Maar dat moet ik nog eens precies narekenen. Nou, toen kwam natuurlijk de verwarring van hoe zit het nou? We horen niks van de ene satelliet en de andere wel, maar in welke baan zit hij nou? En is die wel ingeschakeld of niet? En hoe komen we aan baanparameters? Dus er was even een paar dagen een hoop discussie, een hoop gedoe. Maar gelukkig hadden we toen op de 26e weer nieuwe baanparameters uit China. En konden we volop gaan trekken. Nou, heel veel amateurs hadden in eerste instantie nog de neiging klassieke satelliettrekkingprogramma's te blijven gebruiken. Nou ja, zolang de satelliet nog redelijk dicht bij de aarde zat, ja, dan kun je dat nog wel doen. En dan zie je hem nog wel die elliptische baan invliegen richting de maan. Maar hoe dichter zo'n satelliet bij de maan komt, hoe meer zo'n programma begint af te wijken. Dus dan moet je toch echt met deep space tracking programma's gaan werken. En daar heb ik al een paar keer wat verhalen over gepubliceerd en mensen duidelijk gemaakt van nou, pas nou op, want het werkt niet op die manier. En zorg nou dat je de juiste informatie gebruikt. Hè. Nou, dat heb ik al een aantal keer mensen naar moeten verwijzen. Ik zal hem hier ook nog een keer noemen, de webpage waar je dus dat na kunt lezen. Dat is op hamsat1.home.accessforall.nl. Dus hamsat1, H-A-M-S-A-T-1.home, H-O-M-E, .xs4all.nl. En dat is al genoeg, dan kom je er al. En dan heb je een page waar je alles na kunt lezen over hoe je dus met deep space tracking moet werken en wat voor software daarvoor beschikbaar is. Het handigste programma daarvoor is GMAT, General Mission Analysis Tool. Daar kun je alles mee uitrekenen. Je hebt geen MATLAB nodig of dat soort dingen. Gewoon GMAT gebruiken en daar kun je alles mee doen. Ik heb daar scripts voor gemaakt. Eerst eentje voor het stuk voor de vlucht naar de maan. En nu eentje voor de baan om de maan, voor Longjiang 2. En dat werkt gewoon, dat is heel nauwkeurig. En nu kun je dus die satelliet keurig trekken hoe die rond de maan vliegt. Ik heb er ook een Python script bij gemaakt om de output van GMAT nog even goed te formateren, in de goede vorm te zetten wat betreft de azimut waarden en ook om Doppler shift berekeningen te doen. Dus dan krijg je een mooie output met de datum en tijd, de azimut, elevatie, afstand en Doppler. En dan kun je zo'n aantal dagen vooruit berekenen en dan kun je die satelliet keurig trekken. Er zijn steeds meer mensen die dat ook nu zo beginnen te gebruiken. Bekende Spaanse amateur, Daniel Steves, die is daarmee aan de slag gegaan. En die heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de parameters die door de Chinezen zijn gepubliceerd. En de parameters die je kunt berekenen met GMAT. En dan komt hij erachter dat GMAT veel nauwkeuriger is dan wat de Chinezen gebruiken. Ook wel lachen. Maar goed, hopelijk gaan de Chinezen nog wel wat dingen corrigeren, want anders gaan de parameters steeds verder afwijken binnenkort. Hoe dan ook, iedereen heeft intussen wel door dat ze dus niet meer met de bekende two-line elements of andere Kepler-baanparameters of wat dan ook moeten werken, maar dat dat echt niet meer van toepassing is. En dat je dus echt moet gaan proberen andere tracking toe te passen. De ontvangst van LJ2, ja, dat is nou lastig, want het is nog steeds niet duidelijk of de 70 centimeter nu wel of niet ingeschakeld is. Waarschijnlijk niet. Op dit moment ontvangt niemand daar weer iets. Maar wel op S-band, bij 2275.22, wordt die goed ontvangen. Bovendien blijkt vandaag dat er die satelliet, en eigenlijk ook LJ1, ook een X-band downlink hebben. De frequentie daarvan is niet bekend. Maar zeggen de Chinezen, die is bijna altijd uitgeschakeld. Heel af en toe zetten we hem even aan, hoogstens 10 minuten en dan is hij weer weg. Dus daar heb je niet zo heel veel aan. Maar die is er dus wel. Ook nog een X-band, allemaal onverwacht, niet gepubliceerd. Ja, natuurlijk een heleboel discussie op alle mogelijke media, Twitter enzovoorts, over het hele gebeuren. En hoe dat zit met Doppler enzovoorts. Nou, alle mogelijke zaken, maar intussen is het gewoon even afwachten. LJ2 zit dus in zo'n hoge elliptische baan. Het lijkt erop dat het perigeum zo'n beetje schuin achter de maan zit. Dus bij vlagen ben je hem even kwijt, omdat hij even snel achter de maan moet passeren. Maar daarna komt hij weer naar zo'n hoge baanstuk en daar blijft hij dan heel lang hangen. Dus dan zou hij wel te ontvangen moeten zijn. Nou, op S-band gaat dat goed, maar andere banden moeten we nog even afwachten. En intussen hopen dat de Chinezen wat meer informatie gaan verstrekken, want het is allemaal heel sumier wat we nu krijgen. Mensen die telemetrie hebben ontvangen, hebben die wel geüpload ook naar een site in China. Daar kun je dus de eerste telemetrie van eerst ook LJ1 en later LJ2 nog allemaal terugkijken. Maar de laatste dagen is daar niks meer bijgekomen, omdat er dus geen downlink meer te vinden is voorlopig op 70 centimeter. Ja, aanvankelijk was er even een oproep uit China om mee te luisteren naar de signalen van de LJ1, maar dat is al lang achterhaald. Dat is helemaal niet meer van toepassing. Ook al wordt dat nog wel hier en daar gepubliceerd. Maar dat is al lang voorbij. Dat was alleen tijdens de vlucht naar de maan toen ze LJ1 even kwijt waren. Maar daarna bleek hij dus echt definitief verloren te zijn. Helaas. Nou, nu afwachten. Of inderdaad LJ2 volledig onder controle gebracht is. En dan zullen ze hem wel gaan testen enzovoorts en de verschillende modes uit gaan proberen. Er zitten wel interessante zaken in met GMSK 250 baud en 500 baud signalen, dus niet al te snel. Logisch, want ze hebben natuurlijk op die grote afstand een zwak signaal, dus dan moeten ze niet met breedband dingen gaan werken, dat gaat niet goed. Het blijkt ook dat nu alleen stations met hele goede antennes en spullen en zo die S-band signalen goed kunnen ontvangen, maar de rest niet. Het is even moeizaam, maar het kan wel interessant worden. Er zitten twee SDR transceivers in die satelliet, LJ2, en die kunnen dus gebruikt worden voor van alles. De downlink is JT4G, Juliet Tango 4 Golf mode, en dat blijkt goed te werken. Uitgangsvermogen is ongeveer 2 watt, zou iets meer moeten zijn, maar in de praktijk reken maar op 2 watt. En dan kunnen we gaan kijken hoe we dus die downlink kunnen gaan gebruiken. Het idee is ook dat verschillende dingen kunnen worden gedaan. Als het goed is, kunnen we straks niet alleen telemetrie ontvangen, maar ook foto's die gemaakt worden. En sterker nog, je kunt zelf commando's naar die satelliet sturen om hem te vertellen dat hij een foto moet gaan maken. Er is ook sprake van dat er later een mogelijkheid komt om het relaissysteem ook door amateurs te laten gebruiken voor digitale spraak. Met bij voorkeur free TV. Dus dan wordt het echt leuk. Maar dat kan nog een tijd duren. Dat is nog allemaal niet zeker. Ze moeten eerst eens kijken dat ze de zaak goed aan het werk krijgen. Maar hoe dan ook, we hebben dus nu de eerste amateursatelliet in een baan om de maan. Nou, daar zijn heel veel amateurs tientallen jaren over aan het zeuren geweest. Van waarom doen we dat niet? Waarom hebben we geen amateursatellieten bij de maan? Of een amateurpakket op de maan en dat soort dingen. Nou, nu is het zover. En vreemd genoeg is de reactie uit de amateurwereld maar heel matig. Ik weet niet of dat politieke redenen heeft of zo, maar er zijn maar weinig mensen die enthousiast worden tot nu toe. Maar misschien komt dat nog als het zaakje echt goed blijkt te werken en ook makkelijk bruikbaar blijkt te zijn voor de gemiddelde amateur met een niet al te ingewikkeld station. Het probleem is natuurlijk wel dat veel amateurs tegenwoordig werken met portofoons en RO-antennes. Mobiel, portabel en zo. En de grote thuisstations met enorme antennes, met rotor en alles, dat is een beetje aan het uitsterven, lijkt het wel. En dus zijn er weinig amateurs over die nog een serieus station hebben met een echte satelliettrekkingssysteem of ook geschikt voor moonbounce, want dat is toch bijna wat je nodig hebt als je echt serieus mee wil doen. Even afwachten. We kunnen daar verder nog over vertellen. Ik denk dat de belangrijkste gegevens op dit gebied nu wel duidelijk zijn. Verder is Amstel DL intussen betrokken bij een ESA-club die opgestart is in Duitsland. De European Space Education Resource Office, ESERO, die zit al in 13 Europese landen, maar nu ook in Duitsland. En in Duitsland hebben ze gezorgd dat ze dat combineren met Amstel DL en het Bochum Planetarium, oftewel de grote 20 meter schotel van Amstel DL in Bochum. Die is er ook bij betrokken. Dus Amstel DL heel trots dat ze nu zo'n samenwerking hebben met de ESA. Gaat allemaal goed. Even kijken. Hebben we hier alles? Ja. Nou, dan nog even de andere amateursatellieten checken. UQ-Bane werkt prima. Falconsat 3. Oscar 7. Meeste tijd nog steeds in mode B. Oscar 92, meestal mode UV en in het weekend, of eigenlijk op zondag, zoals ook vandaag, en mode LV. Oscar 11 deze week uitgeschakeld. Oscar 29 doet het prima. De XW2 satellieten en CAS 4A en B
allebei actief. Oscar 50 is volledig bruikbaar. Oscar 73 ook. 85, 86, 88, 91. We doen het allemaal prima. Ja, Space Station eigenlijk niet zoveel te beleven. Er is maar één Ares-verbinding op korte termijn gepland. Er zijn er nog eerder geweest met Zweden en Polen. Maar komende week, de 31ste, moet er een verbinding zijn met de sterrenschool de Globetrotter in Rotterdam. Maar dat gaat via een telebridge in Australië. Dus daar zullen we hier niks van horen. Maar verder gebeurt er in Space Station wat dat betreft niks met amateurspullen, helaas. Wel is er in Space Station van alles aan de hand. Ze hebben van de week een nieuw ruimtevrachtschip op bezoek gekregen. Een Cygnus van Orbital ATK. Die maandag is gelanceerd en donderdag is aangekoppeld. Nee, dinsdag gelanceerd. Nou ja, hoe dan ook, donderdag aangekoppeld aan het Space Station met een heleboel vracht. Zo'n 3.500 kilo. En daar zitten ook een hele serie CubeSats bij. Maar die gaan niet in het Space Station. Die blijven in de CubeSat lanceerdozen aan de Cygnus vastzitten. En pas als Cygnus weer vertrekt bij het Space Station zullen die CubeSats worden gelanceerd vanuit dat ruimtevrachtschip voordat die verbrandt in de atmosfeer. Dat was eigenlijk de belangrijkste activiteit. Verder een heleboel wetenschappelijke activiteiten en voorbereidingen voor de komst van een nieuwe bemanning begin juni. Lanceringen. Waarschijnlijk 31 mei, maar het kan nog uitgesteld worden. Weer een Falcon 9 met een grote communicatiesatelliet. En dan de volgende bemanning die gelanceerd wordt naar het Space Station op 6 juni om 13:12 onze tijd, zo'n beetje. Eerst moet de vorige bemanning gaan landen op 3 juni. En dan zal 3 juni, ja, dat is 14:40 onze tijd, zullen die landen in Kazachstan. En op 6 juni dan om 13:12 de lancering van de volgende drie astronauten, cosmonauten. Namelijk Sarine Aunion is chancellor van NASA. Alexander Gerst, de Duitse ESA-astronaut. En de Russische Sergei Prokofjev. Prokofjev, ja. Van de Roscosmos. Die gaan dan naar het Space Station. Verder pas later in juni weer een ruimtevrachtschip naar het Space Station. Dus, dat zijn de belangrijkste dingen. De lancering van SOHAL 2 nog steeds niet te verwachten voor midden augustus. Ondanks allerlei geruchten. Er is nog steeds niks definitief vastgesteld in het lanceerschema. Dus, dit zijn dan denk ik even zo de ontwikkelingen van deze week.